Dit is Tita Tokio, de Olympische podcast van het AD. Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam gaan in gesprek met de Olympische sporters die komende zomer, na een jaar vertraging, af zullen reizen naar Japan voor de Olympische Zomerspelen. In deze aflevering de teamsprinters, baanwielrennen dus. Ze zijn de beste, de snelste, de sterkste en dat al jaren. Geen enkel ander land komt in de buurt van de Nederlandse teamsprintploeg. Op de Spelen van Tokio is voor Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland en Harry Lafrijzen dan ook alleen goud goed genoeg. We spreken de sprinters in Apeldoorn op de wielerbaan waar ze dagelijks trainen en leggen ze eerst 10 stellingen voor waar ze alleen met ja of nee op mogen antwoorden. We hebben vorig jaar heel hard gehuild toen de Spelen niet doorgingen.
Nee.
Tweede. Voor de Britten moet je altijd een beetje bang zijn.
Nee.
Eigenlijk hadden we wel een beetje medelijden met opa Theo.
Nee.
Vind ik zielig. We worden af en toe helemaal gek van die grote smoel van Roy.
Ja. Echt dan?
Jeffrey, eentje voor jou. Ik overweeg wel eens om kettingolie in het bakje yoghurt van Harry te stoppen.
Ja.
Voor alle drie. Stiekem zouden we liever Olympisch goud winnen op de BMX.
Nee.
Roy, voor jou. Ik droom wel eens van de beslissende goal in de IJssel Derby.
Ja, joh.
Harry, voor jou. Ik vind zelf ook dat het er belachelijk uitziet. Zulke dikke benen op een fiets.
Nee.
Voor jullie alle drie. We worden wel eens helemaal gek van dat eindeloze rondjes rijden.
Nee.
En de laatste. Als we Olympisch goud winnen, nemen we allemaal zo'n tattoo als Roy.
Nee.
Zijn er stellingen waar je sowieso op terug wil komen?
De tattoo voor Arne. Weet je hoeveel uur je dan moet liggen?
Nou, Roy, hoeveel uur heb je gelegen?
Goh, ja, dat is wel behoorlijk wat hoor. Ik durf het zo niet 60 uur denk ik wel.
Ja?
Jawel.
Maar het gaat om die grote, hè, aan de voorkant.
Ja, die grote aan de voorkant inderdaad. De eerste outlines en dan inkleuren. En die armen, jongen, dat is vanaf hier... Helemaal rondom. Dat zijn wel uurtjes hoor. Ja.
En denk je er dan ook wel eens over na dat als die spieren weg zijn, dat het er dan echt heel anders uitziet?
Jawel. Maar weet je wat mooi is? Als ik later in het bejaardentehuis zit, dik in de 80, hey, dan heb ik toch mooie verhalen, jongen. Zo'n uitgelubberde arm. Fantastisch, jongen. Ja, dat is wel mooi.
Maar dan maak je geen zorgen over.
Nee.
Heb je wel te veel betaald voor je tattoos? Dan is het veel kleiner.
Nee, dan heb je juist meer genot van je tattoos. Hey.
Maar ik zie op één tattoo hier staan aan deze kant, BMX.
Ja, dat klopt, ja. Ja, tuurlijk heeft BMX wel een speciaal plekje. Ik was daar 16 jaar dat ik daar de eerste wereldbekerfinale fietste. Als junior zijnde tussen de grote mannen bij de elite. En nou, dat is wel iets heel tofs. En dat is even, ja, vanaf jongs af aan heb ik dat gedaan. En dat heeft wel iets speciaals, zonder meer.
Maar die achtergrond hebben jullie alle drie?
Ja.
Van de perfecte basis.
Waarom?
Ja, vanaf jonge leeftijd al zo krachtig, explosief uit de stadhek moeten rammen. Fietsbeheersing die je echt tot in den treuren moet hebben. Durven sturen, acties durven maken. Dat komt allemaal overeen met op de baan eigenlijk.
Maar zijn wij het enige land die BMX'ers op de baan hebben rondrijden? Of is het in het buitenland ook?
Meerdere landen. Frankrijk.
Ja, Frankrijk voornamelijk.
Dus wij zijn in Duitsland ook wel flink aan het zoeken in de BMX.
Ja.
Nee, het komt zeker wel.
De Engelsen zoeken daar wel.
Ja.
Maar komt dat door jullie? Zijn ze er door jullie gaan zoeken of was het al zo?
Ik denk dat in heel veel landen de wielercentra's vaak samen zitten. Dus dan ligt er meestal een grote BMX bij een wielerbaan. Zoals in Engeland trainen ze in Manchester allemaal samen. Dus dan is die overstap is misschien kleiner. Je wordt al redelijk naar elkaar toegebracht. Maar natuurlijk, ik denk dat ze ook aan ons kijken als voorbeeld. Dat lijkt me wel.
Het is bij jullie ook geen toeval.
We waren alle drie wel goed in het fietsen, in de BMX.
Ja, nou, we waren niet... Degene die achteraan fietst bij BMX'en, dus...
Hebben jullie tegen elkaar gereden in een BMX?
Ik heb nu wel tegen Jeffrey gefietst, maar heel weinig.
Misschien ooit tegen Roy ook nog in een of andere avondwedstrijd of zo. Nee, maar misschien toen ik net bij Elite kwam of zo een keer.
Het zijn een leeftijdsverschil net
groot. En toen Harry als junior bij de Elite reed, ook keer bij mij.
Ja, ja.
Toen me onderuit reed.
Ik heb ooit Jeffrey een keer onderuit gereden.
Toen zat hij in die tijd.
Vertel.
Dat was Veldhoven.
Ja, zoiets, ja.
Dat was ik was eerst jaar junior. Ja. En toen ik reed mee bij de Elite, omdat ik in een hogere klasse reed. En volgens mij was het in de finale, maar toen was je al aan het baanrennen, denk ik.
Ja, 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 volgens mij wel.
Ik was toen nog bloedserieus op BMX. En volgens mij stuurde ik de eerste bocht stuurde ik een beetje rechtdoor. En hij reed achter me, reed hij over mijn achterwiel heen.
Oh, nee, het was de bult. Het was de eerste of tweede bult op de eerste turn. Ik had een slechte start. En ik sprong rechtdoor en Harry sprong al iets naar binnen. En in de lucht raakte hij mijn voorwiel volgens mij. En toen, daar kun je niks meer doen.
Nee. Was dit de eerste kennismaking?
Nee, ik kende hem natuurlijk al wel. Nee, ik weet niet hoe het nu in de BMX is, maar ik denk rond die tijd kende je de hele top, kenden we elkaar wel. En trok veel samen op en... was gewoon één grote community of een soort landenteam voelde het voor mij altijd wel.
Ja.
Vooral de buitenlandse wedstrijden.
Ja, vooral buitenlandse wedstrijden. Ik weet niet, ik heb geen idee hoe het nu tegenwoordig is, maar.
Maar hoe ga je BMX'en? Want het lijkt wel alsof het in alleen maar rond bepaalde centraatjes is door het hele land. Het is niet een sport die je zomaar even gaat doen.
Ik denk dat we alle drie in ons waar we opgegroeid zijn in het dorp dat er ook een BMX-baan lag, toch?
Ja.
Ja. Ja. Dus dat.
Dus als je een baan in de buurt hebt liggen, dan is het best verleidelijk om daar denk ik te kijken. En in mijn geval had ik twee broers die dan door een vriendje in de buurt ook op BMX kwamen. En uiteindelijk ga je het ook proberen. En ik denk wel dat het een sport is waar je als jong ventje redelijk goed aan verstrikt aan kan raken. Als je het een beetje door hebt en de actie en de spanning en...
Nou, je kunt in BMX kun je ook redelijk jong al grote wedstrijden rijden. Je hebt gewoon Boys 8, een WK, een EK. Dus je kunt zolang je ouders meegaan, kun je er al heel fanatiek in zijn in je jeugd.
Ik was 5 jaar, in 93 zag ik toen Robert de Wilde wereldkampioen worden. En ik was te jong om op voetbal te gaan. We gingen toen bij onze plaatselijke club kijken. En de jongen is nog geen 6, dus hij kan niet. Ja, veel energie natuurlijk. Ik zei mijn vader van, vind je dit niet wat? Ja, kijken. En de eerste keer op de BMX-baan, bloed in de mond, tand door de lip. En handjes eroverheen natuurlijk. En toen dacht ik van, oh shit, weet je, die is gewoon verkocht. Ik vind dat mooi. En dat was ook zo. Weet je, ik was echt jong, 5 jaar op de BMX. En dat is denk ik ook alweer het voordeel, om terug te komen op je vraag van, goh joh, BMX'ers, baanwielrennen, goede basis. Ik denk ook dat je vanaf 5 jaar leeftijd in feite al op de BMX-fiets zit. Misschien 5, 6, 4, misschien wat jonger.
3.
Ja, dat je gewoon op een hele jonge leeftijd dus al met je fiets bezig bent. Beheersing, pompen en uit die startplank iedere keer rammen. Dus ik denk dat echt wel goed is voor je basis, ja.
En jij was 3, Jeffrey.
Ja.
Ik was 2.
Ja. Nee, ik was...
Maar serieus, hij was weer... Toen had je al een BMX-fiets.
Ik met mijn 4e werd ik voor het eerst Nederlands kampioen in NFF. Ja. Met een andere bond. Dus met mijn 3e had ik al wel
maar een BMX-fiets. Maar even, wachten.
Maar voor mijn 3e...
Rijden jongens een meisje van 4 al van die heuvel af?
Ja.
Die hoeven net niet meer geduwd te worden.
Je moet, ik weet niet of ik een uitzondering ervoor kreeg als je 4, maar volgens mij, ik mocht destijds met 4 jaar meedoen aan de NK en NFF.
Hij was ook al zo groot toen hij geboren werd, hè?
Ja. Ja, ik ben in een toverpot gevallen.
Ben jij eigenlijk wel eens van die heuvel af geweest thuis?
Ik heb dat baantje bij Jeffrey wel eens gedaan, samen met Jeffrey.
Klopt, ja.
Ik vond het nog best wel, ik stond er bovenop dat ding, dacht ik zo... Pff. Ik vond het nog wel heftig om helemaal rond te rijden.
Dat is echt de kleinste baan die je tegenwoordig denk in Nederland hebt. Ze zijn trouwens aan het verbouwen, maar dat is wel de hele kleine standaard, zeg maar.
Maar daar reed je al vanaf toen je 4 was?
Ja. Ja, sterker nog, toen ik 2,5 was of zo, werd ik met de 3-wielen eraf afgedouwd. En dan moest ik ook maar eraan geloven.
Je moest mee, toch?
Ja, ik ging altijd mee en ik kon eigenlijk niet wachten tot ik mocht en... Dus probeerde ik met de 3-wieler al de stadheuvel op te gaan en naar beneden te komen. En ging ook niet altijd goed, maar ja, zodra het mocht, had ik een crossfiets, ja.
Maar is het dan niet zo, een van die stellingen die gaat over, liever goud op BMX, en dan zeggen jullie overtuigend nee. Maar is het dan toch niet zo dat die liefde dieper zit?
Nee, het heeft mij een gigantische basis gegeven. En ik denk op het niveau waarop we nu werken, dat ik dat met de BMX of niet gehaald had of niet zag zitten. En wat ik nu doe, vind ik gruwelijk mooi.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik heb er toen al ooit over nagedacht, net nadat ik was overgestapt, van dan mis je het misschien wel een beetje. Maar op een gegeven moment rij je wat grote wedstrijden. En dan, zoals ik heb de passie in het baanrennen echt gevonden. En dat heb ik misschien niet zo bij het BMX'en gehad. We hadden natuurlijk een hele mooie sport gevonden. Maar dan doe je nu iets anders. Dat vind je misschien wel veel mooier.
Zo gemotiveerd zijn voor het baanrennen inderdaad. Zoals het nu ook, hoe je als team werkt. Ja, ik denk zeker. Dat dat ook wel iets is. Want je werkt hier echt als team samen. En BMX is meer individueel. Natuurlijk hebben die gasten de individuele sprint. Dat begrijp ik. Maar als je ziet zeg maar, hoe je het niveau omhoog duwt in de trainingen hier met elkaar werken naar een doel. Dat is wel iets unieks. En ik denk niet dat ik zeg maar, zo gedreven zou zijn in de BMX. Het ultieme geloof in een gouden plak halen. Dat is hier vele malen groter als in de BMX.
Ja, maar je bent wel echt begonnen met. Je hebt de sport die je hebt uitgekozen als klein jochie is BMX'en. En daarna zijn jullie eigenlijk allemaal min of meer per toeval in het baanwielrennen beland, toch?
Ja,
ja.
Even goed naar uitgepakt.
Maar je kunt ook niet echt beginnen met baanrennen met sprinten als je 6 bent. Of als je 4 bent.
Of 3.
ik zou niet weten hoe jong sommige kinderen op de baan gaan rijden. Maar ja, ik kan me voorstellen als je, zolang je onder de 14, onder de 16 zit, sprinten op de baan is niet echt. Lijkt me misschien niet heel leuk als kind, zeg maar. Maar ja, dan is het wel echt rondjes rijden. Ja. Maar ja, wij zien er veel meer in dan rondjes rijden.
Ja. Hoeveel breuken hebben jullie gehad met BMX? Wie is koploper van jullie drie?
Dat zou ik niet weten.
Daar doen we eigenlijk niet zo mans over of zo.
Maar 3 of 4 breukjes.
Ik denk dat ik wel koploper ben met 30 keer de schouders uit de kom. Maar
ja, die weet je.
30 keer?
Ja, nee, ik zou niet meer weten hoeveel echt. 25. Ik ben in ieder geval 4 keer geopereerd. 3 keer rechts en 1 keer links. En daar zitten nu wel wat breuken bij. Maar
ik heb nog wel 2 weken op intensive care gelegen. Misschien is dat wel heel mans om te zeggen.
Heel mans.
Bij het junioren EK ging om de titel. En van 2 naar 1 ging ik. En toen tikte ik net een opstap aan. Dat is zeg maar een soort tafelbult met een kop erop, zeg maar. Zo noemen ze dat een opstap. En die raakte ik met mijn achterwiel. En toen scheurde ik mijn mild en mijn alvleesklier, die waren kapot. En toen was het nog wel best wel kritiek. En dan zeg ik weer zo'n jaap op mijn buik. En dat is wel, dat is niet echt een breuk. Dat heb ik hier met mijn handen gehad, maar niet zozeer, niet veel breuken gehad. Sterk lijf, joh.
Maar het was echt een levensgevaar?
Ja, dat was wel serieus ernstig, ja. Ja. Maar dat zie je als knaapje van 17 of zo, 16, dat zie je niet, hoor. Dat is gewoon, wanneer kan ik weer fietsen? En dan word je wakker met morfine, toeters en bellen aan je lijf en zo. Het eerste waar je denkt, ik wil weer fietsen. Want het WK was echt een paar weken daarna. En Bessie, ik kon niet fietsen. Was zuur, joh.
En wanneer krijg je dan wel door dat het echt kritiek is geweest?
Wanneer het echt kritiek is, dat zie je. Dat je in het ziekenhuis ligt en je wordt weer wakker, weet je. Dan denk je van, dat is niet best. Als je om je heen kijkt en je ziet een kamertje voor jezelf en je ouders die zijn hartstikke stil zo. En dat is niet best, hoor.
Dan voel je het wel.
Ja, dat was niet fijn.
Maar Harry, jij bent gestopt omdat je schouder het eigenlijk niet meer trok?
Ik ben. Bij mij kwam al lichte twijfel toen ik 2 keer geopereerd was aan mijn rechterschouder en nog steeds eigenlijk niet echt goed ging. En toen ben ik 1 keer gevallen, had ik ze allebei tegelijk uit de kom. En dat was voor de links was dat de eerste keer. Maar dan was ik wel het moment van, dit gaat niet meer.
Maar hoe doe je dat? Hoe val je 2 schouders tegelijk uit de kom? Eerst op de ene kant en dan op de andere kant?
Ja, gewoon voorover met beide handen omhoog. Jezelf proberen op te vangen. Dat heb ik wel afgeleerd. Als ik niet op de baan val, dan doe ik eerder zo. Eerder mijn handen naar elkaar toe dan dat ik ze omhoog doe. Maar,
maar dit klinkt wel zo alsof BMX nu echt heel gevaarlijk en zo is, hè?
Ja, maar bijna. Laat me wel wezen. Ja, jij bent gestopt omdat je je schouders uit de kom had. Jeff, ik heb jouw moeder wel gesproken. Die zei, ja, we zaten elke week ergens in Nederland in een ziekenhuis. Ik heb alle eerste hulps door heel Nederland wel gezien. Ja. Jij bent uiteindelijk ook gestopt met BMX omdat het te gevaarlijk werd, toch?
Ja, ik was vertrouwen in mezelf kwijt op de crossfiets. Ja, dan houdt het snel op. Ja, ja, dat is uiteindelijk wel het geval. Maar ja, toch, nog weer terugkomen op die andere vraag. Mis je BMX? Nee, maar de kick af en toe wel. Ja. Dat vind ik dan wel weer lekker. Of, ja, af en toe toch een keer. Maar dat heb ik nu al anderhalf jaar niet meer gedaan. Maar dadelijk naar de Spelen. Toch even weer de crossfiets een keer te pakken. En nou, wat ik zeg, dat ze bij ons in de buurt een nieuwe baan bouwen. Ja, dat wil ik wel gewoon proberen en zo weer. Ja, dat vind ik wel mooi. Ik heb ook het gevoel dat ik nu lekkerder op mijn fiets zit dan dat ik toen stopte eigenlijk. Dat is ook nogal weer.
Ja. Maar dat, ja, het geldt voor Edis Lichtlee, geldt precies hetzelfde. Maar jij zegt, jij gaat nu een verhaal doen dat alsof BMX er niet gevaarlijk is. Maar dat is toch...
Ja, weet je, tuurlijk zijn er risico's aan. En als je valt, val je vaak echt heel hard. Dat is ook zo. Maar kijk, ik romantiseer het dan misschien wat liever. En ik vind BMX nog steeds een fantastische sport. Ook om te zien. Ja. Om het dan echt zo weg te zetten als... Oh, het is heel gevaarlijk, moet je niet doen. Nee, joh, dan moet je, zo moet je ons BMX niet neerzetten.
Ja, plus dat volgens mij ook de grens wel bereikt is... in wat ze dachten te kunnen doen in BMX. En gaan ze nu wel terug naar de veiligheid van de renner. Ik denk dat dat wel... wel belangrijk is ook nu.
Ja, gewoon door banen extremer te maken.
Kijk, het verraderlijke met BMX is dus dat je een impact kan hebben tot stilstand. Dus niet in de richting mee meer valt of zo, omdat daar een bult of zo kan zijn. En dat is
leuk.
Eigenlijk dat zijn de hardste klappen in BMX. Al het andere kan je best vaak onderuit gaan en loopt vrij goed af. Maar de directe impact wat is het, 50, 55 op BMX, naar nul op een bult. Ja, dat zijn de heftigste gevallen eigenlijk. Wow.
Ja, en de springen verkeerd uitkomen.
Op de baan halen we dan snelheden van net top boven de 80 piek. Als je dan valt, glij je wel in een richting mee dat je valt over het algemeen. En als je lelijk valt over tegenstander, kan je ook wel pats tot stilstaan op de baan.
Zolang je bij de boring wegblijft, dan, dan valt het altijd wel mee, denk ik. Zal het glijden.
Ja. Glijzen is ook...
Nou, eigenlijk, zo gezegd, er zitten in alle sporten wel risico's. Ja. Dus ook in deze... Ja, ik denk ook dat we dat weten en dat ons mede drive om het te doen, zeg maar, alsnog.
Ja. Maar de risico's, laat ik het dan zo zeggen, de risico's van BMX hebben jullie uiteindelijk wel naar baanwielrennen gebracht.
Als die meer, risico's... dat we niet bang zijn, dus dan wordt het baanwielrennen een stukje makkelijker.
Ja.
Ja, zoals in mijn geval, ik moest echt stoppen met BMX. Dat ging gewoon niet meer door de blessures.
Ik had het idee dat ik bang of zo was. Ja. Ik vond het fantastisch, joh. Gekker en mooier. Dat was, vond ik altijd het mooiste van de BMX. Maar wat je zegt, die blessures, dan piek je ergens naartoe en dan kwam je weer, kreeg je weer een douwee, dan lag je die weer uit. En dan moet je weer opbouwen. En de hele tijd, weet je wel, dan kom je die weer aan en dan was het weer klaar. Nou ja, en dan is de baan inderdaad wel een stuk veiliger. Dat klopt, ja.
Hadden jullie zonder René Wolf op de baan nu gereden?
Ik niet, denk ik.
Ik een paar jaar eerder, denk ik.
ik wel, denk ik. Ik ben BMX op Papendal en ik woonde samen met baanrenners. Dat ik ooit gekomen was.
Ik ben uiteindelijk echt door René wel echt uiteindelijk wel van de crossfiets geplukt. En doorslaggevend was dat hij mij min of meer kon beloven van ik ga met jou naar Rio. Dat was nog maar vier jaar werken en ik hoefde alleen maar over te stappen. En hij zei dat ik daarheen zou gaan. Dus daar, omdat hij dat zo overtuigd zei, kreeg ik daar heel veel vertrouwen in. En dat is uiteindelijk gelukt. En op die manier ben ik bij de wielerbaan gekomen wel.
Dat even ter verduidelijking, dat was de toenmalige bondscoach.
Ja.
Maar Roy, jij zegt, voor jou is het tegenovergestelde.
Ja. Soms heb je met mensen een klik, soms niet. Ik had met hem duidelijk geen klik. En ik denk echt dat sommige ideeën van hem echt fantastisch zijn. En begrijp me niet verkeerd wat hij hier heeft neergezet in het baanwielrennen. Echt supergoed. Maar ja, wat ik al zei. Sommige mensen heb je een klik en dat had ik totaal niet met hem. En ik was echt heel erg blij dat hij wegging. Dat hij zijn contract inleverde. Dus met dat opzicht. Kijk, er zijn er twee verschillende verhalen hier. Weet je wel. Hij loopt ermee weg, ik wat minder. En zoals het nu gaat en zoals het nu is... ben ik hartstikke blij. Heb ik met iedereen een fantastisch gevoel. Met staf, met de renners. En dat is gewoon het belangrijkste. En daar focus ik me nu op.
Vind ik een politiek antwoord.
Het is wel net antwoorden, zeker.
Wat is geen klik? Hij zag het niet in je. Hij gaf jou geen kans.
Ik weet niet. Jawel. Dan moet ik even goed nadenken, joh. Dat is eigenlijk allemaal afgesloten hoofdstukken. Maar ik heb met hem ook hele mooie resultaten gehaald. Ik ben hierbij gekomen. Ik heb met hem ook echt mezelf kunnen verbeteren. En op de een of andere manier was het in één keer niet meer zo koekenij. En daardoor heb ik toen besloten om weer terug te gaan naar de BMX. Want ik was het helemaal zat hier zo. En met die ervaring die ik hier had, ging ik weer naar de nationale ploeg van de BMX toe. En heb ik daar een fantastische tijd weer gehad. En toen was het klaar. En in de zin van klaar dat René wegging. En toen was het hier weer op de baan. Dus ik ben op zich...
Wanneer was dat?
2015, 16. 2015 ging ik weer terug. Toen was hij nog een paar maanden bondscoach. En toen hij wegging, ging ik in feite ook weer mee met de nationale ploeg. Ja. Dus dat heeft allemaal wel een beetje geduurd. En ook weer, er waren dan helemaal weer nieuwe renners. Want ik was nog met de Tijperk, Willy Kaan, Steun Mulder, Yvonne, mevrouw. En nu zit er een heel andere groep. En het is niet zo dat een renner zich aan moet passen aan een groep. Maar in principe de groep aan één renner. Weet je, wordt die verwelkomd, ja of nee? Uiteraard snap je dat je ergens moet tussenpassen. En dat het allemaal moet klikken. Dat heeft eventjes geduurd. En toen het vertrouwen, wat Jeffrey zei. Hè, het vertrouwen is heel belangrijk. Toen ik het vertrouwen kreeg, maakte ik ook grote stappen. En zoals nu ben ik 32 en maak ik grote stappen. En ben ik wel blij hoe het allemaal gaat.
Hoe dichtbij ben je geweest om het helemaal op te geven? Want je bent ook nog een periode voetballer geweest.
Ja, natuurlijk. Weet je, ben je er zo klaar mee als je iedere keer voor je gevoel wind tegen hebt. Ik heb altijd moeten buffelen. Ik heb niks cadeau gehad, weet je. Van, hier een mooi plekje voor jou, ga maar fietsen. Weet je? Over vier jaar mag je naar de Spelen. Heb ik niet gehad, hoor. Ik moest voor iedere centimeter vechten alsof je een rugby speler bent, weet je. Moet je beuken en iedere deur die moet je inbeuken. En zo heb ik wel, denk ik, het mooiste van die tijd. Is dat ik een tijdje Ruby Huisman heb getraind. En 6 uur in de ochtend op mijn baanfietsie mijn startjes deed. Want ik had een doel voor ogen. Ik wist dat ik echt fucking goed kon starten. Ben ik er echt van overtuigd geweest vanaf het begin dat ik weer terugkwam. En dus ik heb echt wel offers moeten brengen. En ik heb, tuurlijk denk je na, weet je wel. Je denkt wel 20 keer na van ik ben er helemaal klaar mee met heel die kutzooi hier zo. En ik wil gewoon wat anders gaan doen. Maar diep van binnen borrelt het, weet je. Van ja, ik kan het wel gaan opgeven. Maar dan gooi je alles weg, joh. En ik denk dat een sterk punt van mij is. Ik geef niet op. Ik blijf me ergens in vast en ik hou mijn doel. Punt. En zo sta ik erin met alles. En ik zoek alles uit en ik zorg dat ik echt wel de informatie krijg die ik moet hebben. En daarmee, dat is mijn drive. Ik zou niet opgeven. Echt niet.
Hoeveel wedstrijden heb je gevoetbald?
Zo.
Je bent wel een... Dat vind ik heel mooi.
Goeie doorzetting. Hoeveel heb je gevoetbald?
Hey, maar er zitten nog 2 andere gasten ook, hè?
Ja, ja.
Nee, maar dat was...
Maar dit is gewoon een te mooi verhaal.
Ja. Het was, ik was zeg maar dus klaar.
Heb je op de bank gezeten trouwens?
heb je tussen het BMX en de tweede keer baan waarin heb je gevoetbald?
Ja.
Weet je?
Maar ik,
ja, ik heb wel ooit gehoord, maar ik wist niet wanneer.
Ja, dat is wel mooi trouwens hoor. Ik begon bij het tweede van VV Kampen. En mooi club, weet je, echt een volksclub. En, maar ik had nog steeds die mentaliteit. Om iedere training moet ik buffelen, weet je. Anders is het voor mij geen fijne training. Dan word ik helemaal gestoord, jongen. Als ik iemand zie die een beetje de kantjes eraf loopt, dan krijg ik, ik ga mijn haar overeind staan. Dat kan ik niet tegen. Dus ik was daar altijd echt aan het buffelen, jongen. En elke training bijna kotsend over de lijn. Want waarom ik zeg maar wou kiezen voor het voetballen weer, was omdat ik bij de Mariniers wou gaan. Ik was zeg maar opgegeven en ik denk van ja, hoe kom ik nou zeg maar zo goed mogelijk in vorm voor zo'n test? Dat is, moet je hardlopen toch? En ja, hardlopen om iedere keer 10 kilometer te gaan sjouwen in je eentje, dat vind ik niks aan joh. Dat is vervelend. Dus ik deed het wel, maar ik denk ik ga mooi op voetbal. Vond ik leuk, weet je wel. En mooie groep daar zo met gasten. En dus ik was daar bezig met het idee van ja, ik moet die mariniersopleiding halen. Dus iedere dag buffelen, joh. Met de zak op mijn rug, met stenen erin sjouwen, weet je wel. Dat vond ik fantastisch, hè. Ik mezelf afpeigeren. Nou ja, toen ging ik daar voetballen. En die trainer altijd duimpje naar me van, wat ben je toch een harde werker en fantastisch. Ja, vind ik ook mooi. Maar ik wou meer trainen, want die trainen maar 2 keer in de week. En ik denk, ik bij Arjan ten Hove toen de tijd de trainer. Ik zeg, is het eerst niks voor mij? Want ik vind het hier mooi, toch? Kan ik wat extra trainen en voetballen met het eerste mee? Ja, 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 ja. Ja, ja, natuurlijk, als je zo lang niet gevoetbald hebt, dan raak je geen pepernoot. Dan heb je de techniek van, heb ik jou daar. Maar ja, ik was wel altijd echt aan het buffelen. En dat vonden ze echt mooi. Dat werd echt gewaardeerd daar. Dat vond ik ook tof, toch? Als je iedere keer jezelf helemaal aan elkaar trekt. En dat is fantastisch.
Op welke positie stond je?
Ja, rechts buiten en rechts achter. Dus dat zijn zeg maar echt de lopen... de loopplekken. En ik was dan zeg maar wel met 45 minuten helemaal echt alles terug. Was gewoon kapot, kon niet meer. Ja, dan was het, dus ik werd altijd de tweede helft ingezet. Of eens een keer de laatste 10 minuten. Als echt, en het mooie was, we hadden hier met het eerste een oefenwedstrijd in Apeldoorn. En dat ik zeg maar als debuut maakte, dan scoorde ik wel een goaltje. Hey, dat was fantastisch, jongen. Dat denk ik nog steeds over. Hè? Dat is fantastisch toch. Hè? Dus dat heb ik ook zo gedaan. En dat is gewoon het harde werken wordt gewoon altijd beloond. En daar ben ik echt van overtuigd, weet je. Dat hard werken altijd beloond wordt. En dat hou ik hier ook hoog. Ik werk altijd hard. En daarmee haal ik mijn doelen.
Dus na Tokio zijn we je kwijt aan PEC Zwolle.
Oh, als dat zo gebeurt, dan ben ik direct weg. Nee, man. Dit is veel te mooi, hoor.
Open sollicitatie. Wat dacht jij toen Roy zich aankondigde? 2 juli.
Ik heb een wedstrijd met Roy gereden. Na de Olympische Spelen van Rio. Ik ben begonnen in 2015. In mei, geloof ik. Maar ik heb toen... ik heb een half jaar... op de baan gefietst. Ik heb daarna heb ik allebei mijn schouders nog laten opereren. Dat moest gewoon nog. Dus ik heb dat in december 2015, januari 2016 hebben ze links en rechts gedaan. En toen kon ik eigenlijk vanaf de zomer kon ik weer een beetje beginnen. Dus eigenlijk na de Olympische Spelen van Rio. Toen mocht ik aansluiten bij de groep van René. Die was er toen nog maar klein half jaar. Maar toen hebben wij een wedstrijd gereden, EK in Parijs.
Zo,
dat weet ik nog goed. Toen mocht ik starten. Dat was Roy tweede man. Carlo op 3, die is ondertussen gestopt. Volgens mij werden we 9e achter België.
Daarna wereldbeker hier.
Ja, klopt, dat is ook nog.
Met Hugo nog?
Dat was ook met Hugo. Wij drie en Hugo.
Ja.
Maar
die nu bondscoach is.
Ik heb daarna eigenlijk niet meer heel veel met Roy gefietst, want ik ging Roy voor bier rijden. Toen hebben we wel nog EK Berlijn.
Kleine wedstrijden.
Ja, kleine wedstrijden. Maar eigenlijk pas sinds... ik denk de Europese Spelen in Minsk. Of niet? Was dat voor? WK Polen. Het WK Polen was dat. Vanaf dat moment was Roy in één keer echt een stuk sneller als Niels. Op de testdag. En toen was het ook... Dat was gewoon meteen een super WK. Daar reden we net niet wereldrecord.
Ja, eigenlijk is ook rond die tijd de introductie gekomen van testdagen. En fysiek beste rijdt en zo. En uiteindelijk is daar dan Roy naar boven gekomen en ja, inderdaad, Polen 2019 met ons wereldkampioen geworden.
Ja, dat was ook al voor het EK toen in Glasgow.
Ja,
ook 2018.
EK Glasgow, dat was de
Maar daar keer, mochten we nog met 5 starten, toch?
Nee, dat was de eerste wedstrijd met 4.
Ja. Ah, oké.
Ja.
Maar buiten het feit dat hij heel hard kan starten, want dat heeft Grenchen natuurlijk ook bewezen.
Ja.
Meer dan ooit, misschien wel. Wat brengt hij? Wat brengt Roy het team?
Wat brengt hij? Nou, ik heb vanochtend nog een krachttraining met hem gedaan. Hij zit bij alle gewichten zit hij ongeveer 1,25 kilo hoger als ik. Dus op de Spelen zit ik met mijn gewicht hoger als hem. Dus dat motiveert mij elke dag om... Om dat kracht om ik even helemaal alles leeg te trekken.
Maar gaat dat zo? Elke dag is het elke dag verplassen tussen jullie drie?
Uiteindelijk wel.
Ja, van maandag tot vrijdag. Dan heb je 2 dagen rust en dan zie je ze maandag weer.
Ja.
Maar niet elke dag, maar het is wel... op zich wel. We trainen nu... de Olympische team is bekend, zeg maar. Dus we trainen ook in het krachtong trainen we samen... op een starttraining deden we altijd verschillende groepjes. Maar ja, nu is het team duidelijk. Dus nu trainen wij gewoon elke keer met hetzelfde team. Elke oefening doen we samen. In principe wel. Dus gewoon elke dag is het wel uitdaging om het beste uit te halen. Ja.
Want ja, jullie zeggen dat we zijn één team. Maar jullie zijn net zo goed, zeker jij en Jeffy, jullie zijn net zo goed concurrenten.
Ja. Ja, dat zeker. Maar op zich, zoals ik het team nu zie, of mijn concurrent Jeffrey of Matthijs, dat op dit moment trainen wij gewoon voor de teamsprint. Zo zie ik het wel. En inderdaad, natuurlijk komt die sprint de Keirin straks kijken. Maar ja, dat,
gast, je kan straks gewoon 3 keer goud winnen.
Ja, dat weet ik. Maar als ik heel goed op de teamsprint ben en dankzij Roy, Jeffrey, Matthijs, dat ik ook beter kan worden, heb ik misschien nog wel meer kans op sprint de Keirin een medaille.
Maar ik denk dat je het net verkeerd ziet, hè? Dat je, hè, iedere dag verplas is het wel. Maar het is ook zo dat ze elkaar nodig hebben. Hun trainen dus altijd met de nummers 1 en 2 van de wereld, hè?
Ja.
Beeld je in, nummers 1 en 2 van de wereld trainen dus iedere dag samen. Dan kan het wel verplassen zijn. Maar welk land heeft dat? Niemand.
Wel verplassen op het hoogste niveau.
Ja, toch? Dus ik denk dat dat ook zorgt. Hij wil niet onderdoen voor Harry, andersom al helemaal niet. Dus iedere training, elk onderdeel, elke dag is er weer een nieuwe dag om jezelf een overwinning te geven.
Nou, we komen nu een beetje tot de kern van de zaak, want dit is natuurlijk de grote vraag. Hoe kan het dat we, Nederland, jullie, ineens zo goed zijn? Dat we, ja, dit is gewoon, de afgelopen paar jaar was het gewoon niet leuk meer voor de rest.
Ja, hierdoor denk ik. Doordat die onderlinge rivaliteit is.
Ja.
Dus,
nou, ik denk dat het begint met de juiste personen nu bij elkaar.
Ja, dat ook zeker.
Denk ik.
Ja.
Dus er is nu gewoon een lichting talent.
Hardwerkende talent
die nu bij elkaar zijn gezet eigenlijk in eerste instantie. Vervolgens zijn gaan samenwerken. En nou ja, elkaar elke keer weer op de teamsprint of op de training willen verslaan om uiteindelijk harder te gaan op de teamsprint en allemaal weten dat je daar individueel ook beter van wordt. Er is geen betere manier dan met elkaar te trainen voor die teamsprint. Daarbij kijkend naar de individu van wordt die beter en hou ik het bij. En uiteindelijk komt daar je individuele kans uit.
Maar in Rio was het bijvoorbeeld nog net niet. Is dan Harry het laatste stukje met Hugo?
Naar mijn beleving is Harry de grote toevoeging aan het verschil van Rio en nu. Ja.
Dat kun je wel duidelijk zeggen.
Ja.
Maar ook jijzelf op plek 3.
Ja, ik heb door Harry een nieuwe rol in het team gekregen. Uiteindelijk stond ik altijd op de plek waar Harry nu staat in het teamsprint. En ik ben zelfs begonnen op de plek van Roy.
Dus we moeten even uitleggen. Dus het is een soort drietrapsraket. Je hebt een starter, je hebt iemand die rijdt ronde 2. En het is 3 rondjes, dus je hebt eigenlijk elke man 1 rondje.
Ja.
Ja.
Ja. En het is nogal de starters.
Nou, wat vaak vergeten wordt, is dat de derde wel degelijk 3 rondjes moet rijden.
Ja, ja.
Dat is niet moeilijk hoor.
Dat is het makkelijkste.
Dus het is 41 seconden en een beetje.
41,2.
Ja, en jij rijdt 17 seconden. 17 nog wat. Dan moet de man in tweede positie moet het eigenlijk optrekken naar zo hoog mogelijk pieksnelheid.
Topsnelheid. 11,88. Net onder de 29 op de 500 meter.
Dat is bizar hoor.
Vanuit stilstand.
Onder de 29 seconden. Ja. 28,86 geloof ik. Uit mijn hoofd.
Dat weet ik niet.
Ja,
maar het is onder de 29.
Nee, onder de 29 seconden op 500 meter.
Ja, vanuit stilstand.
29.
Ja, dat kan zo.
En dan moet ik dat allemaal bijgehouden hebben. En nog even iets hadden doorproberen te fietsen. En voornamelijk de snelheid die ik heb gekregen van Harry stabiel proberen te houden. Ja. En het is bijna niet mogelijk om... Nou, het laat ik gewoon zeggen. Het is niet mogelijk om als man 3...
Je probeert het
allemaal. Je probeert het wel. Je zet nog goed aan. Maar het is eigenlijk niet mogelijk om als man 3 nog te versnellen uit de snelheid die je kreeg vanuit Harry. Want dat is gewoon de pieksnelheid die je haalt als sprinter. En nou, daar klapt een stukje fatigue erin.
En dan, topsnelheid van bijna 80 km per uur wat hij dan vasthoudt. Hè?
Ja, en dan moet je moet je doorpeddelen.
Eigenlijk wel absurd als je er zo over nadenkt.
Zo klinkt het wel heel makkelijk.
Ja,
80 per uur.
Ja. Ja, wat is het?
Ja, en het verhaal...
Ik denk dat ik op mijn teller zou ik 80 halen. Ja. Maar ja, je gaat dan kijken naar een gemiddelde ronde. Dan kijken ze naar 250 meter, terwijl wij rijden nog even iets boven de 250 meter lijn. Ja. Maar gemiddeld is het 76 op een ronde, denk ik. Maar als ik een teller zou hebben, haal ik 80, zeg maar. Ja.
Het maakt net een paar meter meer, bedoel je.
Ja, ja. Ja. Ja.
En het wisselen.
Ja. Maar even, we hebben met regelmaat in het wielpodcast het nerdalarm. En dan gaat het over de piekwaarde van Mathieu van der Poel. En, Ik ben wel geïnteresseerd in de wattages. Waar moet ik aan denken?
Ja, 2 weken geleden een krenkstel doorgebroken.
wij trainen vanaf nu tot Tokio niet meer met wattagemeter.
Nee. Omdat ik hem heb gebroken.
Het gaat gewoon stuk.
Jeffrey heeft de kreng naar beneden getrapt. En nu, wij willen gewoon het sterkste materiaal niet meer in... een meter erop.
Vanwege het risico omdat je gewoon crasht.
Ja.
Geblesseerd raakt, want het was niet prettig.
Maar wat gebeurde er? Want ik kan me wel voorstellen, als je 2000 plus watt op die ding zet en je gaat weer back, of niet, dat ding breken.
Het was tijdens de start en de eerste slag brak volledig de krenk weg. Ja, en dan knal je mooi met je zaakje op je stang en je enkel naar de grond. En dat met... 25 plus wat was wattage. En dat komt dus vanuit heel veel kracht die je erin zet, komt ineens vrij. En dat is een ongelofelijke klap en aanslag wat dat was. Nou, dat risico willen we dan bijvoorbeeld niet.
Maar dit is dus gewoon even puur piekwaarde, 2500 plus.
Ja.
Ja, we kunnen niet alles prijsgeven natuurlijk. Hè.
Ja, ik denk dat we 2000 al wel een tijd geleden gepasseerd zijn, zeg maar.
Ja, het is bij ons wel. We hebben bijvoorbeeld, er zijn maar een paar powermeters die onze waardes nauwkeurig meten. Maar omdat wij zitten rond de 2500, soms al hoger. Maar dan zijn die foutmarges ook veel groter dan bij een wegkrenk die altijd rond de 400 meet. Zijn die foutmarges veel groter. Dus
1% we kunnen 1% ook op 400 is wat anders dan 1% op 500.
Ja, precies. Ja. En dat zo'n krenk het begeeft, dat is misschien niet eens zo'n heel hoog wattage, maar dat komt bij het starten.
Zoveel Newton.
Wattage is power keer kracht. Kracht keer snelheid. Maar bij de start zit er nog helemaal geen hoge snelheid in, maar komt er heel veel kracht op die krenk. Dus dan kijken we naar de torque, naar de newtonmeters. Ja, die is extreem. En dan begeeft een krenk het ook.
Bijna 600 newton, hè?
Ja.
Om even met getallen te houden.
Ja, okay.
Wij kijken niet alleen maar naar de power, naar het vermogen, maar ook naar de torque, zeg maar.
Ja. Ja. Als je dan gewoon even, laten we het eventjes... We gaan proberen een beetje terug te schroeven naar gewone mensentaal.
Ja.
Er zijn genoeg mensen staan er af en toe in de sportschool met gewichten te klooien. Wat squatten jullie?
2,5 kilo meer dan zou je.
En nu nog wel. Ik ben nog jong.
Ja, dat is de benchmark, hè? Dus ja.
Hey, 5, hè?
Ja, 5 denk ik. Ja. Mijn max zit op 240 kilo. Ja. En ik denk, Roy, op 245.
Ja.
En Jeffrey is een tijdje
geleden. Ja, 160, ik doe 160. Andere oefeningen. Op zich, de diepte die zij halen in de squat, die doe ik niet meer. Dus doe ik minder diep, maar dan haal ik 280 kilo. Maar ja, dat is denk ik vergelijkbaar.
Dat is een volleybal squat.
Ja, dat is echt zo'n stukje zakken.
Ja. Mensen hebben geen beeld thuis. Hè?
Maar ze voelt hier wel hoe dit gaat. Dit gaat dus elke dag zo.
Het is wel leuk.
Nee, tuurlijk.
Het is niet dat je elkaar... Kijk, je weet nu hoe iedereen reageert en hoe iedereen is. Dan kun je hier en daar een beetje sowieso een grapje maken. Maar we zijn wel altijd... Bijvoorbeeld als ik me aan het maxen was... Dan staat Jeffrey daar, dan staat Harry daar. Staan we elkaar aan te moedigen. En dat is echt fantastisch. En dan zie je ook oprecht dat iemand zo staat om blij... Dat hij blij is. Met zijn handen in de lucht. Ik moet het even zeggen, want ze zien natuurlijk niet dat ik mijn handen hier zo in de lucht heb. Maar dat is hetzelfde met elke oefening. En dat is wel tof hoor. Dat is echt wel heel gaaf. En hier is nu tijd voor een grapje en wat dan ook. Maar training is toch altijd wel serieus. Dan moeten we gewoon zelf verbeteren iedere dag. En dan gun je het elkaar ook. Is toch ook mooi.
Sterker nog, je kan niet eens een dag niet meedoen. Want dan krijg je gewoon het flikken van die lui ook.
Denk ze ook dat je ziek bent of zo.
Ja, tenzij je ziek bent of zo. Je kan dan gewoon...
geen zin in het kantje eraf.
Nee, maar zeg, als je nou geen zin hebt. Je voelt je gewoon niet helemaal top.
Dan heb je gewoon
slecht geslapen of dat je echt denkt.
Dan heb je echt een probleem.
Even vandaag. Iedereen heeft dat toch? Jullie net zo goed.
Ja, maar je zorgt...
Heb je rust niet gepakt.
Je zorgt maar dat je levert. Want ja, dat wordt verwacht van je in die herhaling. En anders dan rijden maar achter bij mee of zo. Ja, en dat wil je ook niet. Dus je hebt geen keus dan mee te gaan ook.
Ja, klopt ja. Iedere training moet gewoon super zijn.
Anders krijg je op de kloten. Want dan haalt iemand de snelheid niet die je moet halen. Heb jij het probleem van, is jouw training minder goed? Dus ja, de ander...
En wie is dan degene van jullie drie die dan de ander op zijn flikker geeft?
Ja, wij allemaal.
Ja, voor mij vaak Jeffrey.
Nou, daarom begin ik hier ook over. Pijnpuntje.
Nee, iedereen is toch altijd gemotiveerd?
Ja, nee, iedereen. En dat is denk ik ook het fijne. We kunnen echt gewoon tegen de ander mopperen als het gewoon niet goed is. Of ook gewoon kunnen we gewoon zeggen als het niet goed is. En dan is het dan niet ander om daar wat aan te doen.
Maar begint het eerst met alles. Neem te laat komen. Is altijd.
Nee.
Hebben jullie een boetepot?
Iedereen is hier stipt een half uur van tevoren aanwezig. Bizar. Maar dat is, ja,
bij een baantraining. Ja, wij wel. Jeffrey is soms laat, maar nee, te laat niet.
Ja, ik kom later aan. Maar in principe zijn we wel van tevoren aanwezig.
Ja.
En is het, tenzij Hugo nog een mededeling heeft, is het 9:30 de baan in ook.
Je denkt het moment, wat je ziet de laatste jaren, is de kwaliteit in de training zo omhoog gegaan. Dus als ik 's ochtends wakker word, dan weet ik al van ik wil vandaag echt alles eruit halen. Dan wil ik ook op tijd zijn. Dan wil ik er alles aan doen om die training zo goed mogelijk te doen. Maar dat heeft wel te maken dat iedereen die kwaliteit zo hoog heeft.
Ja, maar dit zorgt er dus ook voor dat je dus thuis op je eten let. Dat je zeg maar op tijd naar bed gaat. Dat je gewoon rekt. Dat je alles perfect wil doen. Want als je de volgende dag niet meekomt. Ben je laat naar bed gegaan of zo? Weet je? Of,
gisteren weer een podcast opgenomen. Ik slaap van op bed gelegen.
Zit je achteruit te fietsen? Man.
Ja, dat krijg je dan. Dus alles moet gewoon perfect zijn. En dat maak je stel eens hoger. Ja.
Maar waar gaat het dan mis bij jullie?
Waar mis?
Nou, elk team heeft zijn tekortkomingen. Er zijn altijd momenten dat het een keer niet goed gaat. Het klinkt wel heel erg. Het is bijna een meidengroep op weg naar succes.
Nou ja, ik moet zeggen, de afgelopen 3 jaar staan wij bovenaan omdat het niet mis is gegaan.
Maar dat is dus op elk moment dat het mis dreigt te gaan of dat er een klein schakeltje misgaat, moet je dat kunnen benoemen. En kunnen jullie dat benoemen?
Dat wordt gewoon benoemd,
dus,
ja.
Dus er ontstaat niks groters dan dat?
Nee, denk ik dat je nu een stapje te ver bent. Je moet een stapje terugkijken. Iedere training wordt gewoon verwacht dat je alles voor elkaar hebt, alles goed doet. Elk aspect goed voor elkaar hebt. Materiaal, je voeding, alles voor elkaar hebt. Wanneer je dus iedere keer alles voor elkaar hebt, heb je gewoon een superhoog niveau. En dat is gewoon de standaard hier. Het niveau is zo hoog in de training, dat je gewoon iedere dag ook zoiets hebt van, ja, ik ga even met de beentjes omhoog liggen, want morgen moet ik echt aan de bak. Dus dat, van die meidengroep, ja, allemaal leuk en aardig, maar het zijn gewoon bikkels die iedere dag gewoon lopen te beuken en gewoon supergoed voor zichzelf zorgen.
Wie houdt er in de gaten dat jullie niet elkaar kapot maken? Want dat lijkt me wel een risico.
Ja, we worden goed gemonitord.
Het zou in theorie Hugo moeten zijn.
Hugo. Volgens mij zei ik ken het alleen maar hoe het de afgelopen 4 jaar is gegaan. Jullie weten wel meer van vroeger, maar volgens mij trainen je toen meer. Of zeg ik dan iets geks?
Of toen meer trainen?
Ja, yes. Ik heb het idee dat we nu relatief weinig trainen, maar echt op een heel hoog niveau.
Nou, ik denk dat we in die periode gewoon heel erg uit hebben gevonden wat nodig was en wat we moeten doen. En ja, dat is alleen nog wat we nu tot nu toe nog uitvoeren, ja.
Maar ja, er wordt wel gemonitord, hoor. Want als wij bijvoorbeeld, we trainen meestal doen we een 3 weken blok en daarna hebben we een rustige week. Nou, vorig jaar bleek dat in de 3e week had iedereen een beetje last van de rug. Nou, dan wordt er wel iets mee gedaan natuurlijk, wordt naar gekeken.
Ja. Neem ons eens mee naar gewoon een doorsnee week.
Dat is maandag een starttraining. Dinsdag en vrijdag hebben we een krachttraining. En
dan wordt er niet, dan fiets je niet op de baan?
Nee. We hebben vanochtend kracht gedaan. We hebben net wel nog een even 10 minuten op de rollen gezeten. Zou een wielrenner zijn broekje niet voor aantrekken, maar... even 10 minuten op de roller en 3 keer 10 seconden een sprintje gedaan. Maar woensdag en donderdag trainen op de baan. Dan hebben we normale baantraining eigenlijk.
En het weekend zaterdag op de weg. Ja.
Ja, zaterdag een uurtje, anderhalf herstelrondje. Dat is wel redelijk, denk ik.
En doe je ook gezamenlijk?
Nee.
Nee.
Dan moet je gewoon voor jezelf...
Dat is wel lekker, hoor. Dat
is ook wel prettig, hoor. Even niet bij het team dan. Wat Harry net zei, dat is opladen in het weekend voor de volgende week.
Maar zeker in deze periode zien jullie alleen maar elkaar dan zo ongeveer.
Ja.
Ja.
Dat is niks anders dan normaal, toch?
Dat niet.
Kijk, dat is het grappige. We hebben het onderling wel eens over. Ah, corona. Je kan niet na 9 uur uit huis. Maar ja, ik lig normaal als ik terugkom op mijn nest, weet je. Dus mijn hockey is gewoon net zo hetzelfde. Dus mijn focus is ook niks niet veranderd.
Je hebt alleen geen wedstrijden.
En dat is dus wel weer het toffe. als we dus wel een wedstrijd hier hebben, omdat je dus de nummers 1 en 2 van de wereld hebt, je kan redelijk starten, dat je dus wel echt als een hoog niveau hebt, weet je, op zo'n wedstrijd.
Ja, je doet leuk mee inderdaad.
Ja, toch?
Maar is dan corona niet stiekem ook nog gewoon in jullie voordeel? Ik bedoel, het is aan de ene kant, lijkt mij heel kloten dat je vorig jaar in augustus, waar jullie het beste team ter wereld, met afstand, en is Harry de beste sprinter, en is Jeffrey de tweede beste sprinter, met daarachter helemaal niks. En ga je eigenlijk, nou ja, als het Tokio, ik ga het nu even versimpeld zeggen, hè, maar ga je eigenlijk naar Tokio om gouden medailles op te halen, toch? Dat gaat nu niet door. Maar als het corona is, zijn jullie dus als een van de weinigen in staat om tegen elkaar zo'n hoog niveau te trainen dat het misschien alleen maar het gat groeit.
Ik denk dat er veel landen jaloers kunnen zijn op de
setting op, die we hier hebben.
Ja, zeker. Ja. Dus als wij hier een training doen met ons team, dan ja, ik denk dat er veel, ieder land wel jaloers kan zijn. Zeker.
Motiveert die wetenschap ook?
Zeker.
Ah, ik haal daar niet echt motivatie uit, want ik ben met mezelf bezig. En dat probeer ik zo hoog mogelijk te doen. En wat een ander doet, dat moet ze zelf weten. Want ik heb geen invloed op iemand, toch? Nee. Dus dat is voor mij iets anders dan. Jij bent wel een renner die altijd, Jeffrey dan is een renner die dan vaak de battle aan wil gaan. Waar je zelf van groeit, zeg maar. Jij wilt die verslaan en dan, dat vind je mooi. Ik ben weer een type zeker. Van, ik kijk naar mezelf en ik wil mezelf verbeteren zo hoog mogelijk. En Harry, jongen, vertel jij het eens dan, want ik weet het nog steeds niet van jou.
Ja, dat is schijn. Ja. Nee, ik denk niet dat per se motivatie brengt dat je weet dat wij zo'n goed team hebben. Maar het helpt natuurlijk al mee. Als je er even logisch over nadenkt, is het een voordeel. Ja. Maar het is niet dat ik dan nog harder ga trainen of dat het meer motiveert om...
Maar er hangt niet bij jullie een concurrent of een ploeg op de koelkast, zeg maar.
Wie hangt er op de koelkast?
Zeg maar waar Erwin Wennemars, die had vroeger op de koelkast Shawnee Davis hangen. Van, ja, andersom elke keer als ik naar de koelkast lopen. Andersom.
Andersom toch? Okay, Shawnee okay. Davis had Erwin Wennemars op de koelkast.
Dus elke keer als ik naar de koelkast lopen.
Met de tegenstander bezig. En niet met jezelf.
Nou, maar ja, dat kan toch ook een motivatie zijn om dan het laatste stukje.
Ja, maar ga je dan trainen vanuit woede? Of vanuit, wat is ja, dan je drive?
Op de koelkast, hè, dan gaat het om eten. Dus ja. Nee, ik kan even... Oh, nee, toch. Nee, vind ik wel een mooie gedachte, man.
Ja, moet Harry op de koelkast pakken? Oh, wat zou hij nu nemen? Dan moet ik dat ook even hebben. Dan kan ik alles weer nemen.
Maar ik denk wel, als ik denk aan de grootste concurrent, denk ik wel aan Jeffrey, zeg maar. Dus dat is inderdaad, die zie je wel elke dag. Dat is anders dan dat je een buitenlander... Ja.
Maar jullie kennen verhalen van opa Theo ook, van opa Theo Bos.
Zeker.
Over de Britten.
Ja, is dat trouwens een officiële bijnaam nu, opa Theo?
Vind ik wel. Of dikke sprinter.
Dikke sprinter.
Ja, maar hij is heel smal vergeleken met ons, toch?
Ja, dat is waar. Ja. Maar vergeleken met ons niet. Maar die heeft natuurlijk, ja, die heeft op de belangrijkste van de momenten van zijn carrière is die op Britten gestuit. En die kijkt daar altijd wel met argusogen naar. Maar dat bespeur ik bij jullie helemaal niet. Zijn jullie niet bang dat die Britten straks op de spelen een of andere magische fiets uit de...
Ja, maar dat is iets waar je geen invloed op hebt. En dat sluit denk ik aan bij wat Roy zegt. Wij hebben hier een heel perfecte en mooie situatie waarin we elkaar kunnen uitdagen en op echt absurd hoog niveau kunnen trainen. En het enige waar wij mee bezig kunnen zijn is ons niveau opkrikken of zelf beter worden. En juist nu in de corona, ja, dat je de anderen niet hebt gezien, ja... Heb je gewoon geen invloed op, je hebt er geen idee op. Je hoort wel eens wat tijden van andere landen, maar ook daar weet je ook van ja, maar ja, wij stonden niet aan de stad, dus we hebben gewoon geen vergelijkmateriaal. Je weet niet wat de omstandigheden waren of dat goed of slecht was. Dus je kan gewoon niks anders dan aan jezelf werken en dat is juist nu wat het hele jaar is gebeurd. En daarbij is het heel goed voordeel dat je sociale contacten mag mijden nu verantwoord.
Ja, dat is wel
dat, dat weet ik. Dat ik voor Rio vond ik dat toch wel lastig. Dat je moet toch nog even daar even heen. En nog even naar die voordat je op trainingskamp gaat. Ja, dat gaat er nu ook niet meer in hoor. Nu is het gewoon, ja, ik kan nu niemand meer zien voor trainingskamp. Dat is ook niet handig. En ja.
Het is nog makkelijker om egoïstisch te zijn.
Ja.
Je voelt je minder schuldig.
Want het is gewoon het wat van je verwacht. Dat je sociale contacten mindert. Dus dat is alleen maar beter voor ons.
Ik denk voor de sprinterkeiren moet je de tegenstanders natuurlijk wel goed kennen. Op dat gebied is het wel gek dat je nu lang je tegenstanders niet ziet. Maar als ik aan een teamsprint denk, dan kunnen de Britten eigenlijk doen wat ze willen. Maar wij doen ons eigen ding. En als hun bijvoorbeeld aan de andere kant van de baan staan, daar kunnen wij totaal helemaal niks mee. Dus hun doen hun eigen ding en wij doen ons eigen ding. Dus wij kunnen ons heel erg focussen op wat wij hier aan het trainen zijn, aan het voorbereiden. Dat moet gewoon perfect zijn. En of het dan de Britten staan of de Australiërs of de Fransen, dat maakt geen zak uit eigenlijk bij de teamsprint.
Ja, dat klinkt heel erg psychologisch, klinkt het heel logisch en zo. Maar ja, als ik morgen ga fietsen en dan hoop ik toch dat het lekker weer is. En daar heb ik ook geen invloed op, maar ik hoop het wel heel erg.
Ja.
Ben ik toch mee bezig.
Dan moet je binnen fietsen.
Ja. Ja. Heerlijk antwoord. Heb je wel eens op de baan gefietst eigenlijk, Thijs?
Ja. En? Nee, ik kan er helemaal niks van.
Vind je het eng ook?
Nou, ik vind het niet per se eng, maar je moet zo explosief zijn, joh. Je hebt er helemaal niks te zoeken als je...
Nee, is niks voor jou. Nee, of ga je de hele tijd vanaf het azuurblauw ga je omhoog?
Nee, maar die wattages die ze hebben. Ik ben al heel blij als ik 1000 watt haal.
Nou ja, als je volhoudt 1000 watt, dan ja. Ben je gewoon
de koning, hoor. Ja, wereldrecord, makkelijk. Oh. Ja. Op een omafiets. 1000 watt.
Even onderwerp wat bijna nooit ter sprake komt met Olympische atleten. Maar die ga ik toch even op tafel gooien. Hoeveel verdienen jullie?
Zo.
Meer. A-status.
We verdienen meer.
We verdienen meer.
Wat krijg je?
Ja, ik ga daar niet op antwoorden.
Nee, je hoeft er niet precies, maar ik wil gewoon even het verschil. Kijk, we hebben natuurlijk altijd in profsport en op topsport hebben we het over bedragen. En ja. Ja, jullie zijn misschien wel de beste sportploegen die we in Nederland hebben.
Dan zijn we zwaar onderbetaald.
Kan het wel...
maar dat lijkt mij heel frustrerend.
Wat makkelijk op te zoeken is... Ik pak vorig jaar WK Berlijn pak ik 3 keer goud. Maximale haalbare. Dan win ik 7000 euro. Dus dat geeft wel redelijk aan waar we staan.
Ja, er komt A-status bij.
Ja.
Ja, het is niet heel veel, maar wel wat.
De A-status tegenwoordig?
Minimumloon.
32.000 of zo.
Wat?
32.
Dat gaat 32.
Het gaat op leeftijd. Je hebt minimumloon 140% of zo. Als je de oudste bent.
32.000.
Oh, totaal.
Ja, dat is ook niet een jackpot, hoor.
En dan hebben jullie nog een persoonlijke sponsor. Ja, die nog wat in het...
Duitje doet, in het zakje.
En dan, dat is het.
Ja, dat moet echt serieus eens een oproep, hoor. Hey, kom op, man.
Ik grapte net al, we zijn wat dat betreft zwaar onderbetaald als je vergelijkt wat wegrenners doen. Maar ja, daarentegen zijn we een heel andere sport. Ja. Maar we staan wel de afgelopen 3 jaar op de kaart en met de verwachting Olympische medailles. Ja, wat mij betreft mocht het meer zijn, maar goed, het is op dit moment niet zo. En we mogen hopen dat het later misschien wel gezien of erkend wordt. Maar... Voor nu, ik doe het puur voor mijn eigen bevrediging voor een Olympische medaille halen. En dat is de grootste drive.
De grootste drive is dat inderdaad. Maar ik denk wel, joh, als je ziet de aandacht wat nu stijgt. Als we daar mooie resultaten kunnen neerzetten. Sowieso gaat dat deurtjes openen. En dat is wel het geloof. Hè?
Ik zou daar niet zo makkelijk over praten.
Ik denk dat wel.
Maar er zijn ook wel voorbeelden de afgelopen Olympiades. Dat er eigenlijk een soort... inflatie is op de gouden medaille en dat de commerciële waarde van een gouden medaille in Nederland eigenlijk veel lager ligt dan jaren terug.
Ja. Klopt, daarom was ik ook niet zo happig op van, gaan sowieso deurtjes open. En tegenwoordig in Nederland, wat Harry dan zegt over zijn 3 gouden medailles op het WK, als je dat op de Spelen 3 gouden medailles, dan krijg je op de eerste vol betaald en wat op de rest wordt alweer de helft afgetrokken of zo ruim.
Oh,
dus de medailles zijn niet eens evenveel waard. Dus dat is nog het kromme. Dus als je meer onderdelen...
Als je succesvoler bent, dan word je...
Ja, dan leef je gewoon in. En dat is eigenlijk precies hetzelfde met ons A-status systeem. Als jij succesvoller wordt en meer sponsoring krijgt en door je succes... moet je eigenlijk zelfs gaan oppassen dat je niet te veel gaat verdienen... want dan ga je het weer inleveren.
Op je A-status,
ja. En... Nou ja, we zijn dus niet op een positie dat we zonder die A-status kunnen. Dus ja, je schiet niet op als je bijverdient. Dat is ook nog eens heel krom. Dus ja, goede vraag, maar heel ingewikkeld onderwerp eigenlijk. En ik zie daar nog niet echt een goede uitkomst voor.
Nou ja, spreek je eens uit. Moet het anders?
Ik zou niet weten hoe het anders zou kunnen.
Moet er meer geld vanuit de overheid naar de topsport?
Niet vanuit de overheid.
Bij wijze van spreken, een oplossing. Zozeer,
maar het zou wel prettig zijn dat ze zeggen van... Goh joh, voor atleten waarbij ze zeg maar... Dat je niet gekort wordt als je zeg maar een extra sponsor meeneemt.
Ja, maar dat nu is het een straf als je een extra sponsor hebt. Want dat heeft geen nut.
Motiverend om een sponsor bij te krijgen als je hetzelfde geld inlevert bij NSNSF.
Ja.
Motiveert niet om...
om op zoek te gaan.
Kijk, in principe moet je ook nog eens wat doen voor die sponsor. Wat je voor NSNSF geldt, alleen hoeft te presteren. Wat voldoende is. En bij sponsor heb je sponsordagen, meetings.
Dat is allemaal niet erg. Dat doe je
is allemaal niet erg. Dat doe je met plezier voor sponsor. Maar niet als je daarbij dat geld van de sponsor weer in gaat leveren bij NSNSF terug. Omdat je te veel verdient. Ja, een beetje krom systeem eigenlijk. Maar ik zou niet goed weten hoe je dat fair en anders zou kunnen doen.
Ja joh, gewoon die regel afschaffen joh.
Ja, nou ja, dat klinkt heel makkelijk.
Maar. Het is zo af en toe een beetje krom. Ja, bij het wegwielrennen gaat er een hoop meer geld om. Maar als je kijkt naar het schaatsen of zo, gaat er ook natuurlijk veel meer geld om.
Ja.
En ja.
Ja, we zitten
maar als je kijkt naar, als je het in Australië of in Frankrijk of in Engeland, gaat er ook veel meer geld om. Bij vergelijkbare disciplines.
Nou, dat is niet zo. In Frankrijk, in Engeland weet ik het niet. Maar je hebt inderdaad wel een punt. Het is, het mag wel wat beter. Ja.
Want sommige trainingskampen hoor ik verhalen van jullie wel eens over dat het een soort monnikenbestaan is.
Hoe bedoel je dat dan?
Ja, ik denk Anadia.
Oh. Ja, maar dat is ook wel weer mooi.
Maar het heeft wel iets moois. Je bent daar wel keihard op de werkelijkheid aan het trainen. Niet in een verwend hotelletje en alles maar dik voor elkaar. Je bent daar wel. Je probeert er wel het beste uit die hele situatie te halen. Je wilt er slapen, zo hard mogelijk trainen. En je hoopt dat er goede voeding binnenkomt. En daar doen we wel ons best voor dan ook. Maar
wat heb je in principe nodig dan?
Ja, je kan ook te ver gaan met trainingskampen.
Als je toch een goed bed hebt, hè? Want dan heb je daar gewoon een goed bed. Het is misschien wel wat koud. Hè? Dat is zo.
Ja, maar
je hebt een goede wielenbaan. Je hebt goed te eten. Je kan daar gewoon je training doen. En het werkt. Ik mop het niet te snel hoor.
Nee, ik vind het eerder gewoon goed.
Is dat van die andere sprinter?
Ja, van Opa Theo.
Van Opa Theo. Opa Theo.
Ja, ja, maar Opa Theo heeft natuurlijk ook gezien van de weg. Precies,
Opa Theo heeft ook gezien hoe het bij de weg gaat.
Kijk, wij zijn ook niet zo verwend met zoveel stafleden mee op trainingskampen. Bij ons gaan er max 2 vast mee. En eentje die komt vaak nog een keer langs en gaat ook weer. Dus dan zit je met een coach en een fysio of masseur die wisselen. En nog een vast
mechanieken.
En nog een vaste mechanieken.
Ja.
En als we geluk hebben, gaat de scientist mee. En dan houdt het qua staf al op, terwijl...
Je is geen chef?
Nee, zeker niet.
Dus je zorgt voor je eigen eten?
Nou, dat is dan daar geregeld weer. Maar het is niet dat de chef voor ons meegaat.
Maar dat doet de jeugdherberg. Ja. Nou, is het niet, hoor.
In Portugal lijkt dat wel een beetje zo. Ik bedoel, dan eten we eigenlijk hetzelfde als dat de Portugese talentjes of zo.
Een trainingscentrum is daar een wielencentrum, toch?
Ja.
Maar op zich, ik denk dat in de laatste jaren ook wel iets veranderd is.
Ja, we zijn nu wel, tenminste vind ik, enorm verwend met de mogelijkheid trainingskamp Zwitserland. Want dat is gewoon heel fijn voor elkaar.
De wielenbaan van Grenchen.
Ja, en dat heeft gewoon, dat zie ik wel als waardering voor ons succes. En dat is wel iets moois, ja. Ja.
Hoe hard gaat dat nu? Want jullie hebben pas geleden testdagen gehad. Hoe is jullie niveau?
Oh ja.
Goed.
We staan er goed voor. Helemaal. We hebben nu een krachtblok. En als ik zie wat voor tijden we daarbij fietsen op de wielenbaan. Ja, dan kunnen we zeggen dat we gewoon echt er heel mooi voor staan.
Maar gaat het bijvoorbeeld op training wel eens harder dan het wereldrecord?
Nee. Maar dat lijkt me ook vrij onmogelijk.
Dat kan ook niet.
Nee.
Omdat je niet met hetzelfde materiaal en niet hetzelfde...
Ja, en je piekt dan totaal verkeerd.
Ja, dan zou iets niet kloppen inderdaad. Maar het is wel...
Maar in Parijs?
Ja, we hebben hard gereden.
Dat ging wel heel goed, toch?
Ja. Nou, we hebben toevallig laatst bij een testmoment hebben we het oude wereldrecord net aangetikt. Dus we hadden hem niet verbroken, het oude wereldrecord dan voor Berlijn, zeg maar. Maar ik denk dat we wel kunnen zeggen dat dat redelijk goed gaat. Ja. We zijn er niet slechter op geworden in ieder geval. Maar wat we daar vorig jaar een week aan Berlijn deden, dat waren omstandigheden waren perfect. We hebben de allerbeste materiaal op de fiets, beste pak, alles op en top. Was dat perfect. En je traint daar weet ik hoeveel maanden voor. En je wil alles op die dag. Op een trainingswedstrijdje gaat dat niet gebeuren natuurlijk.
Nee. Maar het is dus niet dat de concurrentie hoop kan putten uit. Dat het ergens
slecht gaat hier.
Ja. Dat het hier slecht gaat. Nee.
Ik heb een van jullie langzaam begint af te takelen.
Af en toe krijg je zo tijden wel toch door van andere landen. Maar ja, je weet nooit wat de omstandigheden of wat dan ook zijn. Volgens mij hebben we geen één tijd gehoord die harder gaat dan wat wij op een training kunnen.
Nee.
Op trainingswedstrijd.
Wat doet dat met je hoofd op het moment dat je naar het spelen toewerkt? Levert dat druk op of levert het misschien wel hele erge ontspanning op?
Nou, ik zou zeggen nog geen druk, nog geen ontspanning. Dus gewoon een heel gezond niveau of zo. Dat je weet dat je goed bezig bent, maar je kan niet achteroverleunen. Dus het is eigenlijk een goede balans van, ja, je bent de beste en je kan dat nog steeds. En dat, dat geloof hebben we. Plus dat onze tijden dat in de training laten zien dat, je, dat we steeds op het niveau zitten nog.
Ja, je wordt wel telkens ook geconfronteerd met bijvoorbeeld gewichten. Wat we ons vorige blok hebben gedaan. Je werkt dan op percentages en dat moet je halen. En de krachttrainer bij ons, die is echt wel, die is overal van op de hoogte. Die weet precies wat Harry doet, wat Jeffrey doet, iedereen. Dus als jij je percentages niet haalt, ja, dan is gewoon je eigen eer is dat ook niet prettig, toch? Je wil gewoon ook dat gewicht gewoon de lucht in doen. Hetzelfde als op de baan hier. Wij, Hugo die heeft zo'n database aan tijden. Elke training wordt opgeslagen. Dus als ik een duimpje krijg, of die jongens die krijgen een duimpje, dan weet je gewoon dat je gewoon goed zit op niveau. Dus dat, er is geen tijd, weet je wel, voor dat het minder gaat. Dus ja, dat is wel weer grappig gezegd. Er is geen tijd dat het minder gaat. Maar je hebt de tijden, die staan allemaal in het systeem. En mijn eigen gevoel, ik wil het gewoon verbeteren. Ieder blok wil ik sneller worden. Dus als ik zeg maar, de starttraining van gisteren ging bijvoorbeeld heel erg goed. Dat ik zoiets heb van, oh lekker weet je, dat is een goede training geweest. Ik weet dat het dan sneller is dan het vorige blok rond deze tijd waar we nu in zitten. Dus met dat op zich kan ik gewoon mijn ding goed doen en ja, kijken hoe het zeg maar gaat.
Als je Gretchen erbij pakt, hè, de sprint-off voor de startplek voor de Spelen. Daar rij jij 17-1, 17-1, 17-2. Hoeveel sneller kan dat nog?
Ja, ik ben niet te beroerd om mijn doelen uit te spreken. Ik wil op de Spelen 16-87 fietsen. Dat is een tiende onder het wereldrecord. En ik ben heilig van overtuigd dat mij dat lukt. En met die overtuiging en met mijn drive weet ik gewoon 100%. Ah, dat is misschien overdreven. 99% dat me dat lukt. En als je zeg maar op zo'n toernooi, bijvoorbeeld het WK aan de start staat. Je hoort links van je Harry een kreet maken en Jeff. Dat motiveert zo. Alles klopt op zo'n dag. Dat, hè, omdat je alles in detail opschrijft, hoe je zeg maar, je warming-up doet, alles weet je. Je krijgt een seintje van, je moet nu die kant op. Alles is zeg maar zo al 100.000 keer gedaan. Dus het enige waar wij bezig moeten zijn is iedere training zorgen dat we super fit zijn en alles uit de kast halen. Dus ik wil 16,87 fietsen op een staande ronde uit stilstand, 250 meter. En daar ben ik gewoon iedere dag mee bezig. En dat is mijn doel. En ja, ik bijt me daarin vast.
Harry, wat is jouw doel?
Dat bijhouden.
maar is, ga je echt naar het spelen met het gevoel, met het doel om 3 keer goud te winnen? Of is het, durf je dat niet uit te spreken?
Nou, daar denk ik wel ooit over na. Als je, ik heb in 2019 heb ik 2 keer goud gepakt. In 2020 pak ik 3 keer goud. Natuurlijk gaat die gedachte wel door je hoofd van, ik hoop 3 keer goud te bespelen. Maar als ik het zo zeg, dan denk ik van, dat is krankzinnig, dat slaat nergens op. Dus ik probeer wel realistisch te blijven. Ik moet niet, ik bedoel, ik ben nog nooit op een Olympische Spelen geweest. Ik weet niet wat me allemaal, wat ik tegen ga komen. Ik weet het allemaal wel redelijk goed natuurlijk. Ik weet wat ik wil. Maar ik moet er niet makkelijk over gaan denken van, ik ga daarheen en ik ga even alles winnen. Want zo is het gewoon niet. Dus ik moet daar. We hebben natuurlijk eerst teamsprint. Dat is heel mooi om daar dan samen naartoe te werken. En ja, daar staan we denk ik misschien wel het beste voor. Daar denk ik niet dat we tevreden zijn met iets minder als goud, eerlijk gezegd. Als je naar de afgelopen jaren kijkt. Maar daarna sprint en keirin. Dat zijn veel meer factoren die dat in de weg kunnen zitten. Ik hoop er wel op. Maar ik weet ook heel goed dat het niet zo kan lopen. En daar kan ik ook wel gewoon tevreden mee zijn.
Durf jij dat ook uit te spreken?
uiteindelijk denk ik ook in teamsprinttijden. Dus eigenlijk zoals Roy. Roy zet wel heel erg zijn tijd vast. Dat op zich een mooi streven is. Uiteindelijk heb ik te maken met de tijd van Roy en Harry, of mijn tijd daar sneller van wordt. Mijn hoop is wel ook onder de 12 seconden te duiken op mijn eigen ronde. Maar dat is, ik besef me dat het een extreem snelle tijd is. Waardoor ik een extreme tijd van Harry verwacht.
Even duidelijkheid. Ik ben de enige die ooit op 2 onder de 12 is gegaan. Zij willen op 3 doen.
Ja, dus dat is een streven wat ik niet weet of realistisch is. En daarbij heb ik die mannen nodig om een buitenaardse tijd te rijden. Waarvan we dachten dat we het in Berlijn al deden. Maar wat ik denk dat nog scherper kan. Dus dat is gewoon mijn doel. En al het andere is het maximaliseren van de kansen en de medailles en de prestatie van mezelf.
Ja, je zei vandaag, Harry, nog in de training iets heel moois. We moeten denken wat we over 10 jaar fietsen. Dan nou, weet ik dat het met mijn leeftijd lastig wordt, hè? Over 10 jaar. Als ik hetzelfde fiets, dan ben ik al blij natuurlijk. Maar het is wel inderdaad een goede gedachte. En dat is denk ik ook, hè, iets wat nu extreem lijkt. Als je het hebt gefietst, dan is het de standaard. Ja. De standaard, dan is het gezet, zeg maar.
Weet u welke datum het is, de teamsprint?
3 augustus.
3 augustus.
3 augustus.
Maar tellen jullie echt af? Weet je hoeveel dagen het is? Of is het zo erg?
108 uit mijn hoofd? Ik weet het niet.
Volgens mij 118 of zo. Nee, ik weet niet
precies. Ja, je hebt gelijk. De spelen was inderdaad 108. En dan zijn we week
119 dagen. Nee, ik weet ongeveer wanneer het is. Ik weet ook de 3 dagen na de sprint en daarna 2 dagen na de keirin.
Zo, ja, op zich grappig, maar qua vraag van weet je wanneer het is, zit ik meer in mijn hoofd met ik weet hoe de periodisering is ernaartoe. Dus ik vind het maar vrij, is wat wel moeilijk om te zeggen. Ja, het is dat, want ik werk
ongeveer augustus.
Ja, ongeveer augustus. Want ik werk gewoon die blokken af en ik ga daar staan.
Ja, dat in trainingen. Nog 8 starttrainingen.
Dat is mooi. Dat hadden we laatst voor de grap. We zeiden Roy dat. Ja, ik heb nog wel zoveel trainingen. Dus op zich, dan weet je wel dat het dichtbij komt als je het dan tot een getal kan noemen. Ja. Nee, maar ik denk dat ik er zo meer in zit. Gewoon trainingsblok. Dat gaat nog gebeuren. Dan een blok nog. Dan zo'n trainingskamp.
Oh joh, nog maar 2 weken tot te spelen.
Ja, oh shit. Moet ik in paniek schieten? Of,
shit. Wie zit dan al?
Ik denk dat Theo daar ook goed in was altijd. Oh shit, over 2 weken al.
Ja,
shit.
Theo was wel.
Theo die kan ook heel goed.
Goede Theo-imitatie.
Goeie, ja. Als het een beetje lastig wordt.
Ja, ja, ja.
Iemand nog bang dat de spelen niet doorgaan? Of is dat het onderwerp waar het niet over gaat?
Pieter van der Hogeband heeft ons gezegd, 100% door, hè? Dus we vertrouwen Pieter.
Ik denk nu dat het nu te laat is om te zeggen dat het nu niet meer door zou gaan. Nou, dat is bevestigd dat het door zou gaan.
Ja, die fakkel ging al rond Tokio, man. Dan kunnen ze dat allemaal niet
meer. Dat ging vorig jaar.
Nee, dat het veel te duur is om het nu te annuleren.
Zei je?
Ik denk dat het voor Japan veel te duur is om het nu nog te annuleren. Er zijn zoveel kosten gemaakt, dat kan bijna niet.
En ik denk ook als we qua in de wereld met vaccinaties beter gaan en zo, en als we daarheen kunnen zonder het publiek en alles. Ik denk dat het super saai gaat worden, maar we hebben daar denk ik wel een speler.
Super saai.
Ja, ik denk dat er een hoop spektakel gaat zijn, maar beleving van de spelen gaat niet zo zijn als dat ik het in Rio heb gezien.
Hey, de fanbase is even groot dan iedereen, hè? Ja. Er komt niemand.
Nu wel. Vet jammer.
Tita Tokio, de Olympische podcast van het AD.
Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis.
Het was een pikzwarte dag.
Ik was hier toen nog voordat de linten er waren, was ik hier. En ik heb op weg hierheen heb ik mijn ouders gebeld. Die gaan ook altijd op zaterdag boodschappen doen in de Ridderhof.
En vlak bij het politiebureau heb ik de auto neergepakt, want verder kon ik al niet meer. Het was één grote sirenezee op dat moment al.
Dit zijn Carla en Marco, verslaggevers bij het AD. Samen gaan ze terug naar winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn. En proberen ze 10 jaar later te begrijpen wat er gebeurd is.
Nou, je kijkt naar links toe, je ziet gewoon 2 mensen op de grond liggen, beweegloos. Daarna zie je een jongeman op je afkomen met een mitrailleur.
Wat was Tristan voor jongen? Hoe groeide hij op? En wat dreef hem tot zijn daad? Precies 10 jaar na die pikzwarte dag proberen Carla en Marco de puzzel te leggen.
Dan zie je ook dat de pagina's die we eigenlijk besteden aan
wat er slecht is, wat er mis is gegaan, is op een gegeven moment langer dan wat er goed is gegaan.
Veel meer.
De podcast Wat dreef Tristan is nu te beluisteren via je favoriete podcast-app en via ad.nl/podcast.